Hey, hallo Giel hier. Ik heb al best wat webinars georganiseerd. En dit is weer wat anders. Dit is namelijk doen. Dit is beleven. Maar wel gewoon online bij jou thuis. 10 dagen lang. Helemaal gratis. Meditatie. Ja, een beetje flauw. Maar het is mij. En we gaan mediteren. Ik zeg we, jij en ik en heel veel anderen, wat sowieso heel krachtig is. Maar ook vooral de beste coaches die ons gaan begeleiden. Michael Pilacic, Jan Geurts, Robert Bridgman, Swami, Marjolein Berendsen, Marjolein van der Aar trouwens ook, van Mindful Minute. Ook nog een andere Marjolein, Lodrichs, Tonja van der Rijckie, Merel Teunis, Hielke Bonnema, Jerome Werens, met wie ik zo mooi hierover sprak, Willem Glaudemans, Wouter de Jong van Mindgym, Christine Bijnen, die doet dan weer juist zo'n hele manifesterende met muziekachtige manifestatie, meditatie. Marieke van Meijeren, die maakt dan weer een transcendente reis. We hebben ademexperts als Casper van der Meulen, Koen de Jong, Edwin Seleijs erbij, Tijn Tauber, Mr. Meditation, Arash Parshan, Jesse Jazz, Faya Laurens, heb ik ze allemaal genoemd? Ik denk het niet, want het zijn er te veel. Meer dan 20. En het is helemaal gratis. Live is gratis. En als je denkt, nou, ik wil meer informatie, of je denkt, ja, ik wil erbij zijn, dan moet je wel zorgen dat je de link hebt natuurlijk. En die krijg je als je je mailadres achterlaat via koekeroe.nl/meditatie. Dit wordt echt, nou ja, iets waar je bij wil zijn. Ook al kan je maar een keertje meepakken. koekeroe.nl/meditatie. Hey, hallo, Giel hier en welkom bij de eerste aflevering van Trauma Talk. Een special met Robert Bridgman vanuit het kapelletje in Haarlem, waarin we het thema trauma gaan behandelen. Wat is een trauma? Wat zijn de gevolgen voor jezelf en voor de maatschappij? Waar komen trauma's vandaan? En natuurlijk uiteindelijk ook, welke methodes zijn er om een trauma echt te verwerken? Ja, Robert, welkom.
Ja, dankjewel.
Ik vind het echt heel mooi dat we dit thema bespreken, want het is iets wat heel vaak terugkomt in welke Koekeroe-aflevering dan ook. En nou ja, misschien voordat we gaan naar je eigen verhaal en jouw rol al vele jaren als transformatiecoach, eerst eventjes toch beginnen bij de basis. Wat is een trauma? Want van oudsher klonk het bij mij altijd heel groot.
Ja.
En was het altijd echt gelijk, nou ja, oorlogstrauma of... Ja. Terwijl ik nu inmiddels wel de indruk heb dat ja, je het woord ook niet groter moet maken dan het is. Omdat iedereen bijna wel een soort trauma heeft.
Ja, je ontkomt er niet aan.
Nee.
Nee, en ik wil ook zeggen, ik ben heel blij dat we dit doen, dat we hier zitten. En dat we, weet je, dit is een onderwerp wat mij enorm aan het hart gaat. Ik heb het zelf ervaren, wat het effect is van trauma. Nou ja, we ervaren het allemaal elke dag. En ik zie zoveel om me heen, zoveel lijden wat eruit voortkomt. Terwijl ik denk, ja, het is niet meer nodig. Er zijn zoveel manieren om met trauma om te gaan. Om te helen, om de laag trillende, saboterende, tegenhoudende werking die het kan hebben, om die voor jezelf op te lossen.
Ja. Maar dan nog even, want dit is precies wat we hier in Trauma Talk gaan behandelen.
Ja.
Even meer op definitieniveau.
Wat is een trauma?
Ja.
Nou, eigenlijk, als je het heel erg Jip en Janneke zegt, je datgene wat je meemaakt in het verleden, wat niet zo leuk was. Hè, dus je kunt ook zeggen, nou, een trauma is een energetische impact op momenten in een situatie waar een perceptie op is die niet prettig is.
Mm-hmm.
Dat is een iets complexere uitleg. En eigenlijk komt het erop neer dat als je... er gebeurt iets in je leven.
Yeah.
Neem bijvoorbeeld, ik had het zelf. Als klein kind word ik gebeten door de hond van mijn oom. Die hond die loopt ineens achter me, die schrikt. Grote herdershond, die bijt me in mijn billen. Ik ben 4 jaar oud. Ik schrik, het doet pijn. Weerstand, angst, wegwezen. Overleven, vechten, vluchten. En die angst en dat gebeuren, dat zet zich als het ware vast in mijn systeem. Daar komen beschermingslagen omheen. Hè, want ik wil niet nog een keer gebeten worden door een hond. Ik wil die pijn niet nog een keer voelen. Mensen zijn pijnvermijdende wezens, overleving. Dus er komt een soort laag van bescherming omheen, van weerstand, van nou ja, noem het maar op. En ik ben vanaf dat moment bang voor honden. En dus die angst voor honden komt voort uit een trauma op dat moment in mijn kindertijd. Nou, zo kun je eigenlijk alle trauma's wel omschrijven.
Ja, dus eigenlijk, als ik het... ik vind het echt een mooie omschrijving. Zorgt het voor iets dat, zeg maar, nou ja, vanaf dat moment ingeplant is, waar je dus dan automatisch omheen gaat om
precies,
de pijn niet
precies
te voelen.
Dat noemen we een impact trauma. Hè? Dus een trauma dat echt komt door iets wat één keer gebeurd is. Of iets heel naars. Je bent een keer in elkaar geslagen op school. Of je werd een keer gigantisch voor lul gezet ergens. Of je, weet je, het kan van alles zijn. Impact trauma. En daarnaast heb je procestrauma.
En die zijn wat subtieler en daardoor moeilijk.
Ja. Je vader die altijd maar zegt dat je niet goed genoeg bent. Ja. Dat je het niet kunt. Ja. Dat je er niet mag zijn. Enzovoort. En jij als kind al die conclusies eruit trekt. Van, dan zal ik wel niet, het wel niet waard zijn. Enzovoort. Een laag zelfbeeld. Ja, dat is nog veel verneukeratiever dan impact trauma. Impact trauma is vrij makkelijk ook te helen, want je gaat gewoon terug naar de oorzaak. Je gaat in dat moment met de daarvoor bestemde techniek aan de slag. En ja, procestrauma, vraagt veel meer, omdat dat heel veel kleine gebeurtenissen zijn. Mm. En ik denk ook dat we ervan af moeten. Zijn twee heilige huisjes die ik hoop. Hè, want ja, weet je, ik benader trauma natuurlijk vanuit de spirituele invalshoek. Maar ik hoop twee heilige huisjes te kunnen slechten met deze special die we samen doen. En één daarvan is dat we eens gaan kijken dat trauma is niet een groot verkeersongeluk. Of iemand die gigantisch misbruikt is. Of iemand die gigantisch mishandeld is. Of trauma hoeft niet zo groot te zijn. Trauma kan heel klein zijn. Als ik ben vader zelf, ik heb 3 zoons. Als ik als vader, mijn zoontje loopt in de gang. Ik draai me om naar de deur. Mijn zoontje valt, stoot zijn hoofd. Ik zie hem niet. Hij begint te huilen. En ik kom niet snel genoeg. Dat kan dan een trauma zijn. Als dat vaak genoeg achter elkaar gebeurt, heb je procestrauma. Nou, dat is één. Dus trauma is heel klein.
Ja.
En we kunnen niet opgroeien zonder trauma. Ik heb het zelf geprobeerd.
Ja.
3 kinderen, de oudste is 9.
Ja.
Het is onmogelijk om je kinderen traumavrij op te voeden. Waarom? Omdat het niet kan. Het is niet de bedoeling.
Nee.
Het is juist, je krijgt die trauma's met een reden. Maar daar komen we in de 3e aflevering van deze talk uitgebreid op terug. Ja, en het tweede is dat we moeten ophouden met mensen die trauma's hebben als een soort gekke mensen te beschouwen. Ja, dat je zeg maar normale, gezonde mensen hebt. Dan heb je een lijn en dan heb je de mensen met trauma en psychoses en depressies en persoonlijkheidsstoornissen enzovoort. Want dat heeft iedereen in een bepaalde mate.
Yeah.
Iemand met stemmen, die is, kun je zeggen, die is schizofreen of die heeft een identity disorder syndrome. Maar iedereen heeft stemmen. Jij hebt ook stemmen, ik heb ook stemmen. Er is niemand zonder stemmen. Het gaat er alleen wel om hoe je daarmee omgaat. Dus die twee, dus enerzijds dat we trauma gaan zien als iets heel normaals.
Ja.
En dat gelukkig, die film van Gabor Maté, The Wisdom of Trauma. Ja. Trauma wordt gelukkig ook in de psychologie steeds normaler. En de andere kant, ja, dat is dat we daarmee ook de mensen die zware trauma's hebben en daardoor zware gevolgen van dragen, dat we gaan zien dat die niet gek zijn.
Nee.
We zitten hier in deze kapel. Hè? Ja. Jij vertelde dat dit een gesticht was voor jonge meisjes.
Ja.
Moeilijk opvoedbare meisjes.
Moeilijk opvoedbare meisjes. Ja.
Moeilijk opvoedbare meisjes. Maar dit is dus allemaal trauma, hè?
Ja.
Die meisjes, die kinderen. En die werden dus van oudsher in gestichten gestopt.
Ja.
En dat doen we nog steeds. Hè. We hebben gestichten, we hebben plekken waar we mensen die we dan gek noemen, die stoppen we daarin weg. Maar als je begrijpt wat die mensen eigenlijk, vanuit een spiritueel oogpunt, wat die mensen eigenlijk hebben en waar ze echt aan lijden, dan ga je realiseren dat die mensen helemaal niet gek zijn. Dat systeem gek is.
Ja.
Ja.
Nee, ik vind het heel mooi. Ik moet denken aan een psycholoog die mij ooit vertelde dat er inderdaad dus ook geen traumaloosheid bestaat. Die vergeleek het met pottenbakken.
Precies.
En die zei gewoon, het is maar net, hè, dat draait dan zo met klei. We hebben het allemaal wel eens gezien.
Ja.
En wat je ook aanraakt, wat er ook gebeurt, dat zal de vorm bepalen.
Precies.
Maar er is natuurlijk geen ideale vorm.
Nee, het is persoonlijkheid vormend, een trauma. En soms kan dat dat kan ook beschadigend werken. Maar dan is dat wel wat je te doen hebt in dit leven.
Jij hebt nu inmiddels echt 300 coaches opgeleid. Je hebt namelijk zelf een online transformatiecoachopleiding.
En offline. Ja.
Daar zijn
online zijn er duizenden mensen, maar het is inderdaad offline. In de fysieke opleiding. 300.
Precies. Ja. Heb meer dan 4500 behandelingen gedaan.
Ja.
Het mooie is, dat merk ik altijd wel met de gast hier, en dat is zeker bij jou het geval, dat voortkomt uit ervaringsdeskundigheid. En dat vind ik toch wel goed om in de eerste aflevering even te behandelen. We hebben samen al een koekeroe gewoon gesprek gehad. Maar toch even specifiek in deze traumatalk. Ja, wat is jouw verhaal? Want als we gaan naar, hoe lang is dat nu? 13, 14, 15 jaar geleden?
Ja, zoiets. Ja.
Waar zat jij toen in? En hoe, wat was jouw trauma? Hoe uitte het zich? En natuurlijk ben ik ook benieuwd hoe jij het licht gezien hebt.
Ja, ik zat aan een hele andere kant toen. Mijn achtergrond is HR. Ik heb ook altijd in HR, zeker de laatste 8 jaar, management- en directiefuncties gewerkt. En ben altijd heel erg bezig geweest met mensen. Alleen, ik kon nooit zo goed bij mezelf. En ik was vrij opgeblazen. Ik dronk te veel. Een bepaalde mate van verslaving. Hè. Dus je thuis kon nemen een glas wijn, verdoven van gevoel.
Ja.
Ik rookte graag. Alles wat me kon verdoven, vond ik prettig.
Ja.
Eten ook. Hè. Dus heel veel ongezond eten. En verschillende verslavingen, maar ook altijd die soort basisongeluksgevoelens. Die diepe eenzaamheid, een soort gat van binnen, een leegte van binnen. Niet in het nu kunnen zijn, altijd maar bezig met waar ik vandaan kwam of wat er gebeurd was of wat er gebeurd gaat. Veel angst, veel paniekachtige dingen. Hè, dat je, ik deed altijd wel heel zelfverzekerd, maar het was toch wel veel, veel dingen waar ik bang voor was.
Ja.
En tot ik op een gegeven moment in een situatie kwam waarin mijn leven totaal veranderde. En dat was een soort calling. En ik noem het wel eens een initiatie. En ik ontdekte dat er een reden is waarom mensen verslaafd raken. Er een reden is waarom persoonlijkheidsdelen zich afsplitsen in een persoon. Dat er een reden is waarom je depressieve gedachten hebt of angsten hebt. En dat eigenlijk dat het allemaal terug te voeren was naar traumatisering. Yeah. En trauma. En ik heb het toen nog niet zo benoemd, maar ik ontdekte dat en dacht ik, nou, dus als ik dit allemaal geheel in mezelf.
Ja.
En toen ontdekte ik ook nog waar het dan vandaan komt. En toen ontdekte ik de karmische aspecten ervan en wat de impact van mijn voorouders is. En toen dacht ik, dus als ik dit ontdek, dan wauw. En dan kom je natuurlijk eerst in de psychologie. Ik ben fan van psychologie. Ik ben zelf geen psycholoog, maar ik ken hele goede psychologen. Mm-hmm. Ik ken ook psychologen die alleen maar praten met mensen. Ja. Dat wordt heel mentaal. En een trauma is altijd fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Altijd. Geen uitzondering. Dus dat praten over trauma, dat heeft niet zoveel zin.
Nee.
Daar kom je niet heel veel verder mee. Gelukkig is er nu EMDR en gelukkig is er nu zijn er steeds meer methodieken in de psychologie die dieper gaan en die ook daadwerkelijk die emotionele en zelfs soms spirituele lagen.
Omdat raken. Dan wel, voor de mensen die dat niet weten, dan worden ineens wel, ja, heel technisch, maar hersenhelften bereikt die je normaal gesproken niet meer bereikt, omdat ze door dat trauma geblokt zijn. Dus dan kan je praten wat je wil.
Ja.
En EMDR-achtige technieken, en er zijn een aantal variaties van, zorg ervoor dat je toch even alles aanspreekt.
Dat je alles aanspreekt. Ja, en EMDR gaat verder dan de wetenschap denkt. Dus het is niet alleen de hersenen, maar het is ook energetisch. Het is je hele zenuwstelsel, maar het is ook je energetisch systeem waar het op werkt, zeg maar. En dat was voor mij het begin. En toen dacht ik, ja, maar ik kan er wel over praten, maar ik kom er niet los van. Nee. Het moet iets dieper zijn. En toen ben ik op zoek gegaan. Ik heb in de afgelopen 13, 14 jaar iets van 35 spirituele leraren gehad. Heel veel cursussen, opleidingen gedaan. Op een gegeven moment een opleiding bij Google en Stanford gedaan over hersenen en zenuwstelsel. En daardoor allerlei neuropsychologen opgeleid. Dan Siegel. En ik denk, ja, want ik wil toch ook die wetenschappelijke kanten van snappen.
Yeah.
En doorgronden. En toen ben ik begonnen met het met zelf heling, traumagenezing, transformatief coachen noem ik het. En in het begin is dat een ontdekkingsreis. Ik had gelukkig goede begeleiders, goede mentoren, goede opleiders. En langzaam maar zeker is daar een methodiek uit ontstaan. En dan kijk je naar resultaten. Ja, en dan denk ik, ja, de resultaten met het werk wat wij doen, die zijn zo waanzinnig op het gebied van traumaheling, maar ook op het gebied van spirituele ontwikkeling, je hele persoonlijke ontwikkeling. Ja. Ik ben daar zo enthousiast over geworden. Ik denk, dit is wat we uit te dragen hebben.
Omdat het juist, dan gaan we een beetje richting wat ik dan maar een transformatie noem. Ik denk dat je het zo kan noemen, of dat nou spiritueel is heling verwerkend, of trauma verwerkend, dat het dat heel holistisch is. Dat het de verschillende punten. Dus je hebt eigenlijk de krentjes uit allerlei dingen gepakt die jij zelf hebt ondervonden.
Ja, daar komt het wel op neer. Ja, en ik heb op een gegeven moment ervaring gehad. Een aantal, maar de belangrijkste was, waar ik zo'n inzicht kreeg, was tijdens een langere meditatieretreat. Ik heb een paar jaar in Azië gewoond, heel veel in allerlei kloosters gezeten daar. En ik kreeg op een gegeven moment een inzicht dat ik wie ik in werkelijkheid ben. En dat ik niet mijn fysieke lichaam ben. Niet mijn persoonlijkheidsstructuur. Niet mijn emoties. Niet mijn gedachten. Niet mijn ziel zelfs. Of mijn hoger bewustzijn. Maar dat ik iets veel grotsers dan dat ben in essentie. En toen kreeg ik na al die lagen waar ik uit opgebouwd ben. En ik weet dat ik moest toen lachen. Ik denk, oh, het is allemaal illusie. Ik hou echt al mijn angsten en al mijn problemen en al mijn trauma's en al mijn pijn, hou ik zelf vast op een onbewust niveau.
Omdat je denkt dat je dat bent.
Omdat je denkt dat je bent. Je identificeert je daarmee. En toen dacht ik, nou, als ik dat toch eens los kan laten, dan ben ik vrij. Dan ben ik gewoon vrij. Dan kan ik dan, wauw. Alleen hoe? Ja. En dat is dan de volgende. En dat heeft tot een onderzoek geleid waar ik nog steeds middenin zit. Want ik ben de hele wereld over gaan reizen om overal de methode te ontdekken. Ook vanuit hele oude tradities. Hoe deden die dat? Ja. Ik heb heel veel met Indianen, met shamanen gewerkt. In India, in Vietnam, in Thailand, in Nepal. Allerlei meditatiemeesters in de yoga. En op een gegeven moment komen de echte de transformatietechnieken. Zoals we die hier kennen, van alles van EFT tot Touch of Matrix, ja. de Altazo-methode. Nou, daar komen we later ook nog op terug. En op een gegeven moment heb ik regressie en reïncarnatietherapie ontdekt. Ja, toen was het hek van de dam. Toen
gingen de poorten open.
Ja, en zeker als je dat op een energetische manier doet en echt heel alles aan durft te kijken, dan kun je daar zo diep mee gaan. Dan kun je mensen op zo'n diep niveau tot heling laten komen. En niet zoals in de EMDR doe je trauma voor trauma.
Ja.
En we hebben nu methoden ontwikkeld waarbij je meerdere trauma's tegelijk kunt helen. En dat zie je dus ook aan mensen die bij ons komen. Je weet, ik heb een centrum in Zuid-Frankrijk waar we transformatieweken doen in deze methode. Ja, die gaan vliegend naar huis na zo'n week. Want er is zoveel meer mogelijk dan we denken. En dat wil ik graag uitdragen. En ik zoek ook verbinding met psychologie en met psychiaters. En werk samen met. Want ja, die worden ook enthousiast. Wij krijgen best wel vaak psychologen in onze cursussen, veel artsen. Onlangs was er een psychiater die zei, nou Robert, dit is wauw, weet je, dit is onze caseload. Mm-hmm. En dit is onze evidence-based methodieke instrumentarium waar we mee mogen werken. Dus dat dekt nooit af. Hij zegt, maar jullie hebben iets ontwikkeld wat de hele caseload afdekt. Ja. En hij is vervolgens ook opleidingen gaan doen bij onze academie. Dus het is tijd dat we naar buiten stappen.
Kan, ja.
En dat we gaan vertellen wat trauma is. Nou ja, dus, en dat we het allemaal hebben.
Ja.
Dat we niet gek zijn als we het hebben. Dat het bij het leven hoort. Dat het van alles. En we gaan in deel 2 gaan we het hebben over wat het met je doet. De wat het met je kan doen.
En voor de maatschappij. Ook
en voor de maatschappij. Maar je zult er verbaasd over staan. Wat ik straks ga vertellen, wat je terug kunt herleiden naar traumatiek in je leven. Ja. Nou, en dan kom je op, wat voor trauma's kun je dan hebben? Hè? En het is heel interessant voor jezelf om eens terug te kijken naar je jeugd. Ik heb geen borstvoeding gehad. Mijn moeder die kreeg na een aantal weken ontsteking. En dat is een trauma voor een baby. En vroeger dachten ze dat baby's niet konden voelen. Hè? Tot niet eens zo heel lang geleden. Nee, er werden baby's onverdoofd geopereerd omdat ze dachten dat ze niet konden voelen.
Okay.
Baby's hebben heel veel gevoel. Dat weet ook elke ouder. En dus die wat heb jij meegemaakt in je jeugd? Dus ook wat heb jij bijvoorbeeld meegemaakt in je jeugd waarvan je nu denkt, ja, dat zou wel eens tot een trauma kunnen leiden?
Nou, wat ik bijvoorbeeld heb, en dat is inderdaad ik wil zeggen geniepig, maar ik wil mijn ouders zeker niet tekort doen. Maar ik ben er gewoon achter gekomen dat als het gaat om lichamelijke aanraking en warmte, laat ik het zo algemeen maar zeggen, dat zij dat gewoon niet zo goed konden geven. En ik kan daar allemaal verklaringen voor vinden. En ik weet ook gewoon, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, dat ik sowieso de liefde voel en weet dat het goed bedoeld is. Maar daardoor is hechten bij mij echt wel een ding geweest en misschien nog steeds wel.
Ja.
Dat is dat zou ik wel. Ja, ik ben nog steeds een beetje van vroeger dat ik denk, oh, trauma. Ga ik nu echt zeggen dat ik een trauma heb? Maar dat is precies waarom we deze trauma talk doen.
Ja.
Dat moeten we gewoon omarmen.
Dat moet er gewoon uit.
Ja. En gewoon weten.
Mooi,
dat
naar buiten
is
toe.
Ja. Maar wat ik me wel afvraag is, kijk, vooropgesteld dat dus iedereen een x aantal trauma's heeft, hoe groot of hoe klein dan ook, maar ergens zijn dat ook wegen, paden, even neurologisch gezien, die er nou eenmaal zijn. En ik ben ervan overtuigd dat je je daar bewust van kan zijn. Dat is al een grote stap. Maar ergens, om de vergelijking met de potjes nog eventjes door te voeren, is dat wel zo als je nou eenmaal gebakken bent, toch? Of is het wel?
Je hebt het ook nodig gehad.
Ja.
Kijk, en ik vind het mooi wat jij zegt. Want je zegt iets heel belangrijks. Ik wil mijn ouders niet tekort doen. Dat horen we zoveel.
Ja.
En laten we afspreken dat alle ouders, ik ben er zelf eentje, alle ouders zijn goedbedoelende amateurs.
Die hebben het beste, precies.
Goedbedoelende amateurs,
mooi.
Punt.
Ja.
Dus die maken fouten. Ja. Je moet als ouder fouten maken. Ja. Daar leer je alleen maar van. Je kinderen zijn je spiegels. En dus alle ouders goedbedoelend. Dus alle fouten die onze ouders hebben gemaakt, die vergeven we ze bij deze. Zelfs zul je ontdekken voor mensen die mishandeld zijn of seksuele misbruik hebben gekend, dat zelfs dat ergens op een bepaalde laag, dat je daar compassie voor kunt gaan voelen. Omdat zelfs dat op het allerdiepste niveau nooit expres is gebeurd.
Nee. Ik vind het mooi dat je dit zegt, want dit neigt heel erg, dat weet jij natuurlijk, maar ik leg dat graag nog even uit, aan het hele systemisch werken en hoe een familiesysteem werkt.
Ja. En, ja, dat is ook fantastisch, hè?
Ja, maar dat kan gewoon soms heel gek voelen, omdat je inderdaad denkt, ja, maar die vader heeft me misbruikt of dit of dat.
Ja.
Maar dan nog, hoe moeilijk dat ook misschien te bedenken is, diegene heeft het beste bedoeld.
Ja, precies. Precies.
Met toch,
Als we dat nou als uitgangspunt nemen. En dan heb je dus een soort procestrauma opgelopen, omdat je ouders zelf emotioneel een beetje gehandicapt waren, niet die verbinding konden, zelf waarschijnlijk met hechtings- of bindingsproblematiek hebben te maken hebben gehad. Ook vanuit hun ouders, hun voorouders. En die vervolgens jou dus niet dat hebben kunnen geven wat jij als kind waar je naar craafde, waar je naar verlangde. En vervolgens zijn er dus conclusies getrokken in jouw conditionering, in jouw bewustzijn, in jouw overtuigingssysteem ook. Nou ja, oké, dan zal het er wel niet bij horen.
Ja.
Dan ben ik het misschien niet waard.
Ben niet
dan ben ik niet goed genoeg.
Ja.
Dat betekent dat er een aantal innerlijke kindstukjes in jou vastzitten. Hè? Want je moet je voorstellen, een kind wat in een bepaald moment geen liefde ervaart. Hè, dat kan dus van papa, het geeft nooit een knuffel zijn, tot zware mishandeling. Oh, en alles wat ertussen zit. Maar in een moment dat een kind geen liefde ervaart, bevriest dat bewustzijn, hè, want alles is energie. Je bestaat uit allerlei persoonlijkheden en deelpersoonlijkheden. Dat bewustzijn bevriest dan, op dat moment. En blijft daar ook, totdat je op latere leeftijd teruggaat om het te helen. Het is een fantastisch systeem eigenlijk, overlevingstechnisch. Alle trauma die in je jeugd oploopt, alle pijn, die wordt als het ware in een archiefkast gelegd.
Mm-hmm.
Met als doel, als je later groot bent, kun je het helen. We zijn het een beetje vergeten maatschappelijk gezien. Maar als je teruggaat naar de shamanen, waar ik straks ook nog graag iets over wil vertellen. Daar was dat heel. In oorspronkelijke stammen is het normaal.
Ja.
Ik heb daar veel studie naar gedaan. Daar was het heel normaal dat als je volwassen wordt, dan ga je allerlei helingprocessen door. En we hebben niet voor niks de ayahuasca tegenwoordig hier in het Westen. Dat is daar, wordt dat. Iedereen, kinderen, volwassenen, dat helingsproces is daar zo belangrijk. Als je in de regenwouden van Colombia bent, bijvoorbeeld onze goede vriend Wichert geweest is. Maar ook we zijn zelf bij de Lakota geweest en bij verschillende stammen in Azië. En dat is zo belangrijk, die heling daar.
Is het een bepaalde leeftijd
vergeten
aan? Of hoe?
Nee, meestal niet.
Maar gewoon op het moment dat je wat volwassener bent en tijd hebt om
dan
te
ga je
reflecteren.
Dus even terug naar jouw procestrauma. Dus elke keer als jouw vader of je moeder die liefde niet gaf, op het moment dat je het nodig had, zit bevroren in jouw conditionering.
Ja.
En daar zit een heel stelsel dus aan vastgezette emoties overheen. Angsten. En dus al die stukjes, die duwen mee, hè, die zijn er nu. Dus ik kijk nu naar een volwassen man, maar ik kijk tegelijkertijd naar. En inmiddels in het loop der jaren heb ik het leren zien. Dus ik zie al die kindstukjes. Ik zie die gedachten, die overtuigingssystemen, die trauma's die daaronder zitten. En denk, oh, nou interessant. Als we al die kindstukjes helen, en dat kan gewoon.
Ja.
En die nemen we mee naar het nu.
Ja.
Dus die laten we volwassen worden. Dan zit er een andere Giel voor me.
Ja.
En dan kom je op de uitkomsten van die bevroren kindstukjes. Hè, dat je dus ergens angst hebt voor binding. Ergens angst hebt om verlaten te worden, in de steek gelaten. Ergens een diep gevoel van ik ben niet helemaal goed genoeg. Die uitingen daarvan kun je dan ook met de daarvoor bestemde technieken en methoden helen.
Ja, omdat jij eigenlijk zegt, en misschien dat we daar in de volgende aflevering iets dieper op kunnen ingaan. Als je niet de bron aanpakt, dan kan je stoppen met een verslaving of een angst of een uitwerking ervan.
Komt het op een andere manier terug.
Exact.
Ja. Ja.
Even, want hebben we nu alle soorten trauma's besproken? We hebben dus de procestrauma. Ja. We hebben de
impact trauma.
Impact trauma. Zijn er nog andere soorten?
Nou, dit zijn wel de twee waar ik alles onder schaar, zeg maar. Dus of iets gebeurt in één keer, bam, of iets gebeurt over tijd. En daar kun je alles in haken. En ik heb in de loop der jaren mogen werken met mensen met extreem seksueel misbruik, incestslachtoffers. Ik zeg slachtoffers altijd even tussen aanhalingsteken. Je bent zeker niet verantwoordelijk voor wat er met je is gebeurd. Misschien op zielsniveau kun je dat nog anders zien. Maar ik vind je bent zeker niet verantwoordelijk wat er met je is gebeurd. Maar je bent zeker wel verantwoordelijk voor hoe je daar nu mee omgaat.
Okay.
En zeker op het moment dat je
weet
wat
mogelijk is. En dan zeg je eigenlijk hoe hard
is,
ook, stap niet in die slachtofferrol. Daarom,
ik heb ooit iemand met een dame gehad met zwaar incest verleden. En toen zei ik tegen haar, toen zei ik dit tegen haar. En toen wilde ze me vermoorden in dat moment. Ja. En na de sessies zei ze, toen we klaar waren met het proces, zei ze, joh, ik snap het. Ik snap wat je bedoelt. Want het is helemaal niet zo dat je daarmee de schuld krijgt.
Nee.
Helemaal niet. Je hebt niet de schuld of de...
Nee.
Maar verantwoordelijkheid is wat anders. Op het moment dat je weet, hey, wacht eens eventjes, ik heb te maken met trauma in mezelf en daaruit voortvloeiend gedrag. En je weet, oh, wacht eens eventjes, daar is wat aan te doen. Dan is het aan jezelf om de verantwoordelijkheid te nemen om daar ook daadwerkelijk iets aan te gaan doen. En daar pluk je natuurlijk zelf ook de vruchten van. Ja. Hè? En want het is ook met bijvoorbeeld oorlogsveteranen. Heb ik ook veel mee mogen werken. Mijn eerste oorlogsveteraan waar ik mee begon was toen ik in Vietnam woonde. Ik had daar een praktijk in Saigon. En daar was een Amerikaan die had in de Vietnamoorlog gevochten. Nou, die man die had natuurlijk de hel gezien.
Ja.
En toen hij bij me binnenkwam was die van die holle ogen met pijn en alcoholisme en... En we hebben hem, samen met een andere therapeut, EFT-therapeut, heb ik hem toen, vind ik ook een fantastische manier, Emotional Freedom Techniques, hebben we hem kunnen helpen om zichzelf te helen.
Wat is de basis van het EFT? Ik heb het wel eens gehoord. Maar...
EFT is dat je trauma's zitten ergens vast in je lichaam. Hè, fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel. Het zit allemaal op dezelfde plek, die lichamen. Het zit vast in je lichaam en door je aandacht erop te vestigen in combinatie met... Het stimuleren van acupunctuurpunten. Die energie, zeg maar, die vastzit, door de meridianen te stimuleren, ga je die energie weer losmaken. Ja, waanzinnig wat er dan gebeurt. Want ik heb met Bosnië-veteranen gewerkt, met Afghanistan-veteranen. Een van de bijzonderste was misschien wel een sluipschutter. Die is, ik weet niet hoeveel mensen omgelegd had. Ja. Vermoord is beter woord, inderdaad. Maar die militairen die zijn zo getraumatiseerd in procestrauma... in combinatie met vaak een paar grote impacttrauma's daartussendoor... dat je ook die PTSS-situaties krijgt en zo... Hè? Posttraumatische stresssyndromen... Ja. Waar heel veel meer mensen mee rondlopen dan je denkt.
Mm-hmm.
Eigenlijk al die traumatiek kun je voor mij in die twee straten... parkeren. Ja, dat is even als antwoord op je vraag van wat is er dan, wat is de overkoepeling?
Even, en weet je, ik hoop altijd dat we dit over 10 jaar nog luisteren, maar dan zullen we nog steeds deze tijd waarin we nu zitten wel kennen. Als jij bijvoorbeeld net dat PPTS noemt, het is gewoon, ik bedoel, we zullen het zien, maar ik ben wel benieuwd, hoe zie jij dat? Want ergens, beetje negatief gedacht, denk ik, we zijn op dit moment, lopen we met z'n allen een trauma op. Omdat er natuurlijk collectief, je weet precies waar ik het over heb.
Ja, dat is ook iets voor de volgende... voor deel 2, denk ik. Van wat zijn nou de gevolgen ervan? Maar het is wel... als je bijvoorbeeld met getraumatiseerde mensen werkt... neem even als voorbeeld oorlogsveteranen.
Ja.
Kijk, de herinnering met traumaheling... gaat niet om de herinnering weghalen. Je kunt wel met NLP-achtige technieken... Mm-hmm. herinneringen herprogrammeren. Je kunt diep in het DNA herinneringen herprogrammeren. Maar uiteindelijk denk ik dat een herinnering... je maakt dingen voor een reden mee. Dus waarom zou je het willen veranderen?
Ja.
Hoe heftig het ook is. Waar het om gaat is dat je de energetische impact... dus bijvoorbeeld de emotionele laag eraf haalt.
Ja.
En dan heb je bijvoorbeeld een oorlogsveteraan... die was aan het schieten en er liep ineens een kind voor zijn geweer langs... en die schiet dat kind in het hoofd. Hè. Zwaar traumatiserend kan dat zijn. Zeker in zo'n situatie waarin je al in vechtvlucht bent... op het moment dat je daar bijvoorbeeld met EFT ook andere methoden waar je dan mee kunt werken. Maar EMDR is daar ook echt wel heel geschikt voor. Dan kun je de emotionele lading er als het ware afhalen. Waardoor die man nog steeds, de eerste vertelt hij in pijn en tranen en schuldgevoelens en zo verder. Hè. En vervolgens vertelt hij, dat kind liep er voor langs en ik schoot het neer. En ik vind het verschrikkelijk, maar ik heb wel compassie voor mezelf. En dan heb je dus eigenlijk het trauma geheeld. De herinnering is er nog. De man neemt verantwoordelijkheid voor zijn herinnering. Maken ook vaak mee dat mensen die trauma helen, die iets gedaan hebben bijvoorbeeld, wat ook traumatisch is, die trauma helen, die vervolgens hun verantwoordelijkheid gaan nemen richting degene waarbij ze het gedaan hebben. En hun excuses gaan aanbieden of dingen gaan vergoeden. Dat maken we veel mee. Ik denk dat een heel belangrijke laad, dat is ook zo'n EFT-methode doet het ook, dat het de lading eraf halen, dat dat wel de essentie is van... Het omgaan en het hele van trauma's.
Maar is dat ook, want ik bedoel het gewoon natuurlijk, laat ik het gewoon een beetje bij naam noemen, de hele COVID-pandemie, corona-shizzle. Ja, ergens. En misschien kunnen we dat, zoals jij nu schetst, op een gegeven moment wat beter plaatsen en die angst en het hele gedoe wegnemen. Maar hoe je het went of keert, denk ik dat dat ons allemaal wel een knauw aan het geven is.
Het is enorm traumatiserend voor heel veel mensen.
Ja, zeker
en,
voor jongeren.
En dat zullen we nog zien in een later deel, dat het activeert allerlei trauma's uit vorige levens.
Precies, dat ook nog eens een keer.
En trauma's in je DNA en in je energie van je voorouders. En die komen allemaal samen in jou. Dus op het moment dat jij een traumatische ervaring als dit meemaakt, dat activeert die oude trauma's en die trauma's uit je voorouderlijn. Ja, dan heb je dus een extreem traumatische tijd nu.
Ja.
Terwijl anderen in deze tijd denken, ja, nou ja, oké, er zijn maatregelen. Er is misschien een virus, maar zo is toch helemaal goed. Ik heb er geen last van.
Nee.
Die hebben veel minder impact van dat trauma dan mensen die al getraumatiseerd waren. En het is, weet je, ik denk dat het belangrijk is, Giel, dat we gaan beseffen dat een trauma een multidimensionaal iets is. En dat is de mens, is een multidimensionaal wezen.
Ja.
Dus wij bevinden ons in talloze bewustzijnsdimensies. We hebben fysiek lichaam. We hebben in 3D. We hebben gedachten en emoties en persoonlijkheidsdelen die onzichtbaar zijn. Hè? 4D. We hebben ons hartsbewustzijn. We hebben ons zielsbewustzijn. Uiteindelijk is voor mij de mens. Wat als je nou zegt, wat is de mens in essentie? Zeg ik, nou, het is de bron in een tijdelijke, unieke expressie. Dus een multidimensionaal zou je daar nog aan kunnen toevoegen. Dus de bron, een mens is de bron in een tijdelijke, unieke, multidimensionale expressie. En in die tijdelijke, multidimensionale expressie is dus alles wat trauma is, bevindt zich ook in al die trauma's.
Ja.
Of in al die lagen, sorry. En dus ook want in de dimensie van het verleden. Je vorige levens, de levens van je voorouders. En uiteindelijk ook in je toekomst. Uiteindelijk gebeurt alles hier en nu.
Ja, dit is mooi dat je dit benoemt. Want dit is waar ik zelf nu een beetje in zit. Jij hebt een grote, mooie online transformatie coachopleiding.
Ja. Ja.
Daar zit ik nu. Ik zeg heel eerlijk, ik wist gewoon nog even niet of ik €999 ging doen. Dus ik heb de eerste module waar ik nu mee in zit. En dan gaat het echt over welke lagen je hebt als mens. Het energetisch systeem kennen en zo. Link daarvan heb ik in de beschrijving gezet. Want dit is precies waar we het over hebben op het moment dat mensen daarmee aan de slag willen. Maar wat ik heel tof vind, is dat ik wel heb gevraagd aan jou voor deze serie. Ik wil, dat wil jij ook, gewoon veel mensen hiermee helpen en aan de slag gaan. Dus speciaal voor Traumatalk is er een self-healing of healing module.
Ja.
Kan je daar tot besluit iets over zeggen wat ik dan
krijg? Jazeker. Ja, ik heb een methode daarvoor gebruikt. Dat noemen we transformatieprotocollen. Waarbij je de bron die je in essentie bent vraagt om tot heling te komen op alle lagen. Hè. Dus we hebben 4 afleveringen gemaakt. Waarbij je dus een innerlijk kindstuk, dus een jeugdtrauma van jezelf kunt aanpakken. Een trauma, iets in de relatie met je vader en moeder kunt aanpakken. Iets karmisch kunt aanpakken, dus uit een vorig leven. En we hebben nog een verrassing voor je. En ik vind het heel belangrijk dat we dat. En daarom hebben we ook allerlei dingen online gaan ontwikkelen. Omdat ik geef een coachopleiding. Hè, daar komen mensen fysiek bij elkaar, groepen van 25 mensen. Dat doen we een aantal keer per jaar in Nederland en Frankrijk. En dat gaat heel diep en heel ver. En toen dacht ik, als ik hiermee doorga, dan ik leid hele goede therapeuten op. Alleen ik wil graag heel veel mensen bereiken. Ja. En ook, ik ben niet de bezitter van mijn methodiek. Weet je, ik heb, er is van alles door me heen gekomen. Ik heb van alles onderzocht en gevonden. Maar dat is niet van mij, dat is universeel. Dus ik wil het graag delen. En vandaar dat we hebben gezegd, we gaan die opleiding online maken. Zodat heel veel mensen, ook mensen die helemaal nooit een coachopleiding bij mij gaan doen, maar daar ook van kunnen genieten voor zichzelf. Maar ook als professional om daarmee te werken. We zien dat heel veel psychologen dat oppakken. Heel veel mensen die al coach zijn of therapeut of healer op wat voor manier dan ook dat oppakken. En daarnaast zijn we natuurlijk bezig met het ontwikkelen van oké, wat kunnen we dan doen om mensen te equiperen met handige tools die je gewoon thuis kunt gebruiken om alvast aan de slag te gaan. En ik zeg niet dat een trauma in één we noemen dat transformatieprotocol, helemaal opgelost wordt. Nee. Ga ik ook nooit beweren. Sowieso merk ik, nu ik in de loop van de afgelopen... Als ik nu terugkijk, ik krijg cliënten terug die ik 12, 13 jaar geleden heb behandeld. Dan zie ik dat ze wat er weg is en wat er nog is. En ik heb inmiddels geleerd, trauma is zo multidimensionaal... dat iemand kan bij een verschrikkelijk goede therapeut zijn geweest... die komt bij mij, ik zeg, je moeder, en we gaan ermee aan de slag. En diegene zegt, nee, mijn moeder heb ik met die verschrikkelijk goede therapeut aangewerkt. Dat is weg.
Ja.
En vervolgens zeg ik, nee, dat zit nog een stuk. Dus wij gaan met dat stuk aan de slag. Vervolgens gaat diegene door naar een ander... en die zegt, hé, maar we gaan werken op je moeder. Maar dan heb ik net met twee therapeuten aangewerkt. Het is zo complex, tuurlijk. En je kunt het nooit in één keer oplossen.
Maar dat doet mij heel erg denken aan... het is misschien een gekke vergelijking... maar aan hoe kanker werkt.
Precies.
En dan kan je echt straling toepassen. En dan, maar ja, dan kan er zomaar nog een restje zijn... en dat groeit weer. Wat dus
het
niet,
is een proces van
het
jaren.
Het is een proces.
En veel, op veel verschillende manieren doen. Maar we willen daar graag aan bijdragen. En vandaar, en ik vond het ook zo gaaf... want jij kwam hier mee. Hè? Je dacht, nou, dit is echt zo belangrijk nu. En het is helemaal mijn missie. Ik denk, nou, dan gaan we iets speciaals ontwikkelen... waar mensen die aan de hand van deze talks enthousiast zijn geworden... ook direct mee aan de slag kunnen.
En de instap is echt, nou ja, dat is... het is vooral de tijd die je zelf moet investeren. Voor dat geld hoef je het niet te doen. €50... Dus de zelfheling module. En nou ja, de rest staat in de beschrijving. Ja, ik denk dat we voor de eerste Wat is trauma al veel besproken hebben, Robert. Ik heb er in ieder geval zelf weer veel van geleerd. En ik merk ook dat ik dan al gelijk bepaalde onrusten voel. Maar wel dat ik denk, ja, zo zit het. En dat heb ik dus ook. En dat heeft iedereen.
Precies, ja. Dat heeft iedereen.
Ja.
Ja, en mooi dat je ook al wat openhartig bent. Hè? Ook over dat stuk met je ouders. Want laten we dat stuk ook meenemen naar de volgende aflevering.
Ja, en kijken de gevolgen persoonlijk. En
wat de gevolgen zijn in jouw leven.
Ja, dat bespreken we in aflevering 2 van Trauma Talk. Dankjewel en tot volgende keer.
Hoi!
Dankjewel voor het luisteren. Leuk dat je het hele gesprek gecheckt hebt. En ik kom hier dan toch nog even binnenvallen om een kleine reminder te doen. Niet pushy, relaxed, in stilte. Nou, niet in stilte, want ik praat. Maar heb je jezelf al aangemeld? Ja. koekeroe.nl/meditatie. Anders kan je dat nu doen. Koekeroe, dat is koekeroe.nl/meditatie. Meditatie met een i, want dat is wat we gaan doen. Van 1 tot 10 mei. En het is helemaal gratis, hè, het live kijken. koekeroe.nl/meditatie.